De enige weg is een terugkeer naar het huis van de Vader.
Zometeen zitten we samen met deze mensen, met deze overtuigde christenen in een gemeenschap. En dan het enige wat zij gaan doen is natuurlijk proberen ons te bekeren. En dat is ook niet...
Waarbij ik natuurlijk wel als christen altijd zal proberen om jou te bekeren. Dat is mijn roeping. Maar het mooie van het christendom is dat ik dat niet met het zwaard zal doen. Wat ik vandaag ga zeggen tegen jullie, dat kan je misschien niet met mij eens zijn. Het kan zijn dat het je boos maakt. En tegelijkertijd hoop ik dat je toch met een open hart zult luisteren naar wat ik denk dat de kern is van wat er op dit moment misgaat in Nederland. En wat ik denk dat er nodig is om Nederland weer op het goede spoor te krijgen. En als jij straks dingen hoort waarvan je denkt, daar ben ik het helemaal niet mee eens, nou, dan mag je me daarop bevragen in de vraag-antwoord sessie straks, interactieve dialoog. Maar ik wil beginnen te lezen een heel bekend, en eigenlijk zou je kunnen zeggen het meest bekende verhaal wat Jezus Christus, mijn Heer, op aarde heeft verteld. En dat is het verhaal van de verloren zoon. Ik lees uit Lucas 15, vers 11 tot 16, het eerste deel van dat verhaal. Daar staat dat Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En dat is het eerste deel van dit verhaal. En dit verhaal is eigenlijk een heel tragisch verhaal. Want deze jongste zoon, wanneer hij zegt tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt, dan zegt hij eigenlijk, ik wil vast de erfenis krijgen die ik zou moeten krijgen als u sterft. Met andere woorden, ik heb uw vader liever dood dan levend. Ik wil het zelf voor het zeggen hebben in mijn leven. Ik wil mijn eigen weg gaan, weg van uw huis. En ik wil vrijheid. En dat is een bepaalde definitie van vrijheid, waarvan ik denk dat veel mensen in Nederland die zijn gaan omarmen ten onrechte. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Zie je, Nederland is in mijn beleving de verloren zoon. Nederland is een land dat zijn vaderlijk huis heeft verlaten met het idee dat er ware vrijheid te vinden zou zijn buiten dat huis van de vader. En net als deze jongste zoon is het dan een kwestie van tijd voordat het kapitaal wat deze zoon nog meekreeg vanuit zijn vader verbrast is, opraakt en de ware toestand waarin deze jongen terecht is gekomen zichtbaar wordt. En hij op een gegeven moment daar verlangt zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. En niemand geeft hem die. Lieve mensen, Nederland is deze verloren zoon. En het vaderlijk huis is het christendom. Nederland is geboren vanuit christendom. Dat is het wereldbeeld waarop Nederland gegrondvest is. En weet je, ik denk dat veel van ons, veel van jullie ook, zich zorgen maken over de koers die Nederland ingaat. Wij twijfelen, denk ik, ik heb ook jonge kinderen, we twijfelen over of dat onze kinderen nog dezelfde vrijheden zullen hebben als de vrijheden die wij hebben leren kennen in ons leven. We zien economisch dat onze kinderen vermoedelijk steeds meer moeite zullen hebben om een huis te kopen, een bestaan op te bouwen vrij van hun ouderlijk huis wanneer ze daar eenmaal aan toe zijn. We zien dat we 2 tot 3 keer zoveel belasting betalen als 100 jaar geleden. Dat was toen zo'n 10 tot 15%, nu is dat zo'n 38-40%. We zien dat de overheid de neiging heeft in Nederland steeds meer problemen naar zichzelf toe te trekken die ze helemaal niet kan oplossen. We zien dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen politiek en burger. Kijk maar wat er gebeurt op dit moment in Loosdrecht en wat er misschien ook al gebeurt in Apeldoorn. We zien hoe de islam in Nederland een steeds grotere en meer zichtbare rol speelt. We zien hoe mensen als Arjen Lubach aangeven geen grappen te durven maken over de islam vanwege de risico's die daaraan verbonden zijn. We zien hoe de media iedere koppeling tussen de islam en de wereld en bijvoorbeeld de vervolging van christenen trachten onderdrukken. Ondanks dat de top 10 landen waar christenen vervolgd worden, daarvan zijn 7 of 8 islamitische landen. We zien hoe de overheid steeds bepalender wordt in hoe Nederlanders over moreel-ethische kwesties zouden moeten denken en hoeveel christelijke scholen onder druk staan om niet langer de traditionele christelijke opvattingen over bijvoorbeeld het huwelijk, het gezin en de waarde van het krijgen van kinderen te onderwijzen aan hun kinderen. Maar ook dingen als een godvruchtige werkethiek en de nastrevenswaardigheid van een heilig leven. We zien hoe het onder druk komt te staan. En Nederland lijkt zo in veel opzichten een steeds onvrijer land te worden, terwijl we met z'n allen denken dat we steeds vrijer aan het worden zijn. Niet heel anders dan de situatie van de verloren zoon, die zijn vaderlijk huis verliet met het idee dat hij daar ware vrijheid zou vinden. Weet je, als wij kijken naar de geschiedenis van Nederland, en daar ga ik kort iets over zeggen, dan weet ik niet hoeveel mensen vandaag de dag nog het plakkaat van verlating kennen. Maar dat is eigenlijk de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring geweest, opgesteld in 1581, toen Nederland overheerst werd door het Spaanse Rijk en Philips II. En dat plakkaat, dat vormde de inspiratiebron voor 200 jaar later de Amerikaanse Declaration of Independence. He, dus waar een klein land groot in kan zijn. Waarom stelden wij het plakkaat van verlating op? Omdat er een situatie was destijds van religieuze vervolging, waarbij duizenden protestantse christenen werden geëxecuteerd. Omdat er een steeds verdergaande centralisatie van de macht was, weg van de lokale gewesten en steden en meer richting Spanje. Omdat er een overspoeling was in Nederland door buitenlandse troepen, Spanjaarden in dit geval, die zich schuldig maakten aan moord, plundering en verkrachtingen. En omdat Philips II weigerde om naar Nederland te komen om het gesprek aan te gaan. Toch wel herkenbare situaties. En er was sprake van tyranniek bestuur doordat Alva als een ijzeren hertog vele edelen en hun burgers ter dood veroordeelde. En de druppel was de vogelvrijverklaring van Willem van Oranje. En ik wil de eerste twee alinea's van dat plakkaat van verlating aan je voorlezen, zodat jij begrijpt hoe diep geworteld de oprichting van Nederland was in het christelijk wereldbeeld. Ik lees voor. De leden van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten allen die dit zullen zien of horen voorlezen en laten weten, let goed op, het is aan ieder bekend dat een vorst als dienaar van God geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. Waar denk je dat dat beeld vandaan komt? Een herder die zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft. Let goed op, zoals een vader zijn kinderen liefheeft. En zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen na beraadslaging in de Staten-Generaal hem afzweren en een andere leider kiezen. Dit recht hebben zij te meer als hun vorst niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. Als ze hun vorst niet met meer vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, let goed op, hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daarvan zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden. Nou, let goed op. Als je deze opening ziet van het plakkaat van verlating, dan zie je dat er diepgewortelde bijbelschristelijke noties in zitten. Er zijn hier zaken die beschreven staan die niet vanzelfsprekend zijn, maar die voortvloeien uit transcendente religieuze overtuigingen van de toenmalige leden van de Staten-Generaal. En het is mijn overtuiging dat deze transcendente overtuigingen de noodzakelijke wortels zijn geweest voor de Gouden Eeuw, maar niet alleen de Gouden Eeuw, maar de honderden jaren van succes in Nederland die daarop volgden. Het zijn deze wereldbeeldwortels die Nederland hebben gemaakt tot een van de meest succesvolle landen wereldwijd. En deze overtuigingen laten zich samenvatten in de populaire slogan Christ is King. En het loslaten van deze overtuiging momenteel leidt in Nederland tot een bureaucratische tirannie en maatschappelijke anarchie. En een situatie die niet met echte vrijheid verenigbaar zijn. En dan zeg je misschien, oké, Chris, maar wat zijn dan specifiek voorbeelden van die bijbelschristelijke waarden die het succes van Nederland hebben verklaard en die de grondslag vormden voor onze democratie? En ik zal je er drie geven uit de Bijbel. Allereerst En heel veel mensen denken dat dit volstrekt vanzelfsprekend is en dat is het niet. Mensen denken dat, net zoals de verloren zoon dacht, dat zijn geld nooit op zou gaan. Maar het was een kwestie van tijd voordat het kapitaal wat hij van zijn vader had meegekregen zou opgaan. Omdat hij niet langer verbonden was aan zijn vaderlijk huis. En lieve mensen, dat is Nederland zonder de christelijke wortels. Allereerst, de mens is geschapen naar het beeld van God en derhalve intrinsiek waardevol. Wat staat er in het plakkaat van verlating? De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. Dat wil zeggen, jouw identiteit als mens is niet geworteld in jouw positie in de samenleving, maar er is een overstijgend waardereferentiepunt waarom ieder mens, klein of groot, blank of zwart, wat je etniciteit ook is, hè, slim, minder slim, wat jij ook hebt qua achtergrond. De Bijbel zegt, ieder mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en dus intrinsiek waardevol. En daarom is er zoiets als de beschermwaardigheid van minderheden. Dat is verankerd in het Bijbels-christelijk wereldbeeld. Lieve mensen, dat ga je niet halen uit de evolutietheorie. Dat ga je niet halen uit sociaal darwinisme. Integendeel. Dat zijn christelijke noties. Dat is één. Ten tweede, de overheid is de dienaar van God. Dat wil zeggen, de overheid is niet het ultieme gezag. Het is een bijbelschristelijke notie. Je ziet ontzettend veel samenlevingen die volledig ontspoorden. Waarom? Omdat op het moment dat er geen God boven de staat meer staat, wordt de staat vanzelf God. En ook dat zie je in Nederland meer en meer gebeuren, in allerlei opzichten. Als wij christendom en de God die ons vaderland als wortel had, niet langer erkennen, is het een kwestie van tijd voordat ook Nederland ontspoort in een situatie waarbij de staat zelf God is. Waarom? Omdat de staat geen verantwoording meer heeft af te leggen aan iets hogers dan haarzelf. Romeinen hoofdstuk 13, daar zei de apostel Paulus 2000 jaar geleden al dat de overheid is Gods dienares. En daar zit iets in van het idee dat het godvruchtig is om de overheid in algemene zin te gehoorzamen, maar tegelijkertijd het idee dat de overheid ook iemand te gehoorzamen heeft, namelijk God. Of je zou kunnen zeggen, een transcendente, maatschappij en mens overstijgende morele standaard. Een derde punt. Het idee dat de mens natuurlijke vrijheden bezit. Misschien denk je dat is vanzelfsprekend, dat heeft John Locke ook gezegd. Ja, maar John Locke had het uit het christelijk wereldbeeld. Humanisme is een vrucht van christendom. Alleen het probleem is, als je het lossnijdt daarvan, is het net als met die verloren zoon die zich losmaakt van zijn vaderlijk huis, een kwestie van tijd voordat het kapitaal opraakt en dat wat je voor vanzelfsprekend dacht te zijn, verdwijnt. Wat zijn dan enkele van die natuurlijke vrijheden? Nou, de opstellers van het plakkaat van verlating zeiden, in dat geval hebben ze, en ik citeer weer, geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Dat wil zeggen, de oprichters van Nederland geloofden dat een mens natuurlijke vrijheden had. Waarom? Omdat het christenen waren, omdat ze verankerd waren in christendom. En omdat ze bijvoorbeeld vanuit de 10 geboden opmaakten dat God ieder individu aansprakelijk stelt, bijvoorbeeld voor het idee dat hij gewetensvrijheid heeft ten aanzien van de God die hij dient, dat hij daar persoonlijk rekenschap van heeft af te leggen. Het idee dat er zoiets is als recht op rust en ontspanning. Eer uw vader en uw moeder, u zult niet echt breken. Dat wil zeggen het recht wat daaruit voortvloeit op familie, op soevereiniteit van de familiesfeer en het gezinsleven. Maar ook zoiets als, gij zult niet doodslaan. Gij zult niet zomaar op straat iemand doden. Dat wil zeggen, er zit het recht van leven onder. Of u zult niet stelen. Wat zit daaronder? Het recht op privé-eigendom. Zie je, het is een bijbels-christelijke notie dat jij recht hebt op jouw privé-eigendom. Iets wat Karl Marx vergat en hij dacht dat het prima was als al het eigendom zo langzamerhand het bezit van de staat werd. En proberen mis tegen te spreken zonder transcendente wereldbeeldwortels. En tot slot, wat ook staat in de 10 geboden, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat wil zeggen, ieder mens heeft recht op een eerlijk rechtsproces. En we moeten elkaar beschermen voor de leugen en we hebben het recht om de waarheid te spreken. Zie je, natuurlijke rechten zijn geen vanzelfsprekendheid. Die moeten ergens in verankerd zijn. En op het moment dat wij denken dat die los te maken zijn van het christendom, dan is het een kwestie van tijd voordat je ontdekt dat die vruchten afsterven, dat het kapitaal opraakt en dat het vervangen wordt voor iets anders. Gelukkig is dit niet het einde van het verhaal van de verloren zoon. We hadden gezien deze verloren zoon. Hij verliet zijn vaderlijk huis. Hij teerde waarschijnlijk enkele jaren in een losbandig leven op het kapitaal van zijn vader. Op een gegeven moment raakt het op en zit hij daar en wil hij zijn buik vullen met de varkensschillen wanneer er hongersnood komt in zijn land. Lieve mensen, er is op dit moment hongersnood in Nederland. Er is hongersnood in Nederland. En ik hoop dat het net als bij die verloren zoon ervoor zorgt dat Nederland tot zichzelf komt. Want wat staat er in het tweede deel van dit verhaal? Vers 17. En nadat die verloren zoon tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Deze zoon zegt: ik wil terug zijn bij mijn vaderlijk huis, want daar was het goed. Desnoods niet meer met de erkenning dat ik zijn zoon ben. En dat is een gepaste houding van deze zoon die zijn vader doodgewenst had. Die op zoek was naar vrijheid en in plaats daarvan gebondenheid vond. En dan komt hij, vers 20. Hij stond op, hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. Deze vader stond op de uitkijk. En God staat op de uitkijk naar Nederland. Of dat Nederland terugkeert naar hem. De vader staat op de uitkijk en als die zoon nog ver verwijderd is van hem, dan ziet die vader hem al. Dat betekent, die vader zat dag in dag uit te wachten totdat zijn zoon terug zou keren. Totdat zijn zoon tot dit besef zou komen. Ik heb mijn vader nodig. Ik kan het niet zonder hem. En toen hij nog ver verwijderd was, zag zijn vader hem. En zijn vader was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En nu begint de zoon zijn ingestudeerde boodschap te delen. Er staat: de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Vader luistert niet eens. De vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad, haal de beste kleding. En trek het hem aan en geef hem de ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En weet je, dit is de houding van God. Zelfs als Nederland zo is afgedwaald. Zelfs als Nederland zo in de modder is weggezakt. Omdat ze de vader de rug toegekeerd heeft. Zegt God: kom terug bij mij. En ik zal je zegenen. Ik zal je de zegen teruggeven die je oorspronkelijk hebt gehad. Maar de vraag is het dieptepunt al bereikt? Dat is de vraag. Zijn wij op het punt gekomen van de verloren zoon, die op het punt komt dat hij tot zichzelf komt en zegt: ik ben iets kwijtgeraakt en ik heb dat weer nodig. Want als wij op dat punt zijn, staat God op de uitkijk om Nederland terug te ontvangen. Weet je, als jij vrijheid definieert als volledige individualistische autonomie, en dat is de vergissing van het liberalisme, dan kun je een tijd lang teren op het geld van de vader en het christelijk wereldbeeld. Maar het is een kwestie van tijd voordat je ernaar verlangt je buik te vullen met de schillen van de varkens. Dit is geen vrijheid. Dit is de vis die alle kanten op kan bewegen, maar wel op het droge ligt. Weet je wat vrijheid is? Als de vis in het water is. Als de vis is in de omgeving en de sfeer en cultuur waarvoor die gemaakt is. Dat is vrijheid. Echte vrijheid is verbinding met de Vader en genieten van de zegeningen die Hij ons geeft. En slechts in een onbeschaamde verbinding van Nederland met haar christelijke wortels zal Nederland weer echte vrijheid leren kennen. En een terugkeer, en daar sluit ik mee af, van ons land tot christendom zou het volgende verschaffen. Een gevoel van identiteit en roeping als land. Een doel voor burgers om voor te leven. Een reden voor jongeren om te leven, om te trouwen, om stabiele gezinnen te stichten, om weer kinderen te krijgen. Een werkethiek die leidt tot ambitie en economische voorspoed, omdat je niet jezelf in eerste plaats dient, maar God. Een visie op privé-eigendom die de zegen van de vrije markt weer kan aanwakkeren, die we dreigen kwijtraken. Een christelijk wereldbeeld dat robuust genoeg is om de invloed van islam te beperken en tegelijkertijd barmhartig te zijn voor de echte vluchteling. Zie die balans maar eens te vinden. Weet je waar je die gaat vinden? In het christendom. Ik geloof dat niets in staat is geweest om de islam tegen te houden, behalve het christendom. Een diepere ideologie dan de islam. Dat is wat je nodig hebt. En niets anders zal Nederland beschermen voor de islam. Een gebalanceerde visie op gezonde grenzen. Een herstel van vertrouwen tussen politiek en burger. Waarom? Omdat beiden onder hetzelfde gezag staan. Waarom vertrouwen wij onze politici niet? Allereerst omdat wij hun veel te veel problemen laten oplossen, veel te veel geloof hebben dat ze het kunnen oplossen en vervolgens in de deceptie terechtkomen dat heel veel problemen niet door de politiek kunnen worden opgelost. Maar hoe krijg je dat vertrouwen terug? Wel, doordat jij en die politicus die jou zou moeten leiden onder hetzelfde gezag staan. Namelijk Jezus Christus, de Heer der Heren. Ik hoop dat je hierover na wilt denken, ook al ben je het misschien niet met mij eens. Maar historisch gezien denk ik niet dat je het heel erg met mij oneens kan zijn. Jullie moeten toch ook zien met mij dat Nederland honderden jaren op allerlei terreinen heel erg gezegend is geweest. En dat de onoplosbare problemen op dit moment zich aan het opstapelen zijn. De politiek gaat het niet oplossen. De enige weg is een terugkeer naar het huis van de Vader. En ik hoop dat je dat persoonlijk wilt doen, maar dat we dat ook samen als land zullen doen. En daarmee sluit ik af. God zegen.
Nou ja, ik zie natuurlijk wat dit betreft ook in de vragende rol. Dus ik denk dat ik dat beter aan Chris kan vragen om te kijken of hij ziet als overtuigd christen of er inderdaad een samenwerking mogelijk is met mensen die ofwel helemaal niet gelovig zijn. Of niet overtuigd christen zoals hij, maar die wel datzelfde normen- en waardensysteem delen. Want wij vinden dat natuurlijk dat wel kan, maar is het omgekeerd dan ook zo? Want zometeen zitten we samen met deze mensen, met deze overtuigde christenen in een gemeenschap. En dan het enige wat zij gaan doen is natuurlijk proberen ons te bekeren. En dat is ook niet... terwijl je politiek wil bedrijven. Maar goed, ik vraag het aan Chris.
Ik geef me even de kans om jou nog even los te vallen. Ja. Ik zag vandaag een quote voorbij komen. Vrijheid is het recht om mensen iets te vertellen wat ze eigenlijk niet willen horen.
Ja, ook. Kijk, vrijheid is natuurlijk heel veel. Daar hebben we hier net van alles over gehoord. Maar vrijheid is vooral inderdaad de vrijheid om te kunnen uitdrukken en te kunnen zijn wie jij denkt te willen zijn. En vrijheid begint met taal natuurlijk. Dus is het met andere, vooral is het een het je toe-eigenen van de taal en daar geen taboes op accepteren. Kijk, en nog even ter toelichting, want ik deed het een beetje grappig, maar kijk, ik ben opgegroeid in een predikantengezin, ik ken het christendom en ik ben een twijfelend christen, zeg maar. Dus ik kom helemaal niet uit de seculiere hoek bijvoorbeeld. Dus ik weet wat christendom is, ik ken de Bijbel, ik ken de teksten. Dus voor mij is het een cultureel gezien alleen al een volstrekte vanzelfsprekendheid als ik iemand als Chris hoor praten. Maar toch nog even de vraag, denkt hij dat omgekeerd ook?
Dat was trouwens een citaat van George Orwell.
Wat was je naam ook weer, of uw naam?
Vivian.
Zeg nooit nooit, daar wil ik mee beginnen. Hè? Want je zei van mij, ga je nooit een overtuigd christen krijgen? Nee, daar zou waarschijnlijk een wonder...
Dat komt uit de christelijke zin.
Oh ja, nou ja, daar zou waarschijnlijk een wonder voor nodig zijn. Maar dat is altijd als iemand christen wordt. Hè? Dat is een bovennatuurlijk wonder, geloof ik. En kijk, ik denk dat het goed is om te beseffen dat het christendom is op een bepaalde manier de software waarop Nederland draait. Hè, dus ook al ben je geen overtuigd christen, je bent denk ik meer dan dat je zelf beseft, gevormd, door het christendom. En ik denk dat christenen onderscheiden zich van, denk ik, cultuurchristenen, zoals misschien Wiert meer zou zeggen dat hij is, doordat wij aangeven van, hey, die wortel, die heeft geleid tot die vrucht van die normen en waarden. Maar tegelijkertijd kan je met elkaar eens zijn dat die vruchten, dat die te prefereren zijn boven andersoortige vruchten. Niet elke software, niet elk wereldbeeld brengt diezelfde vruchten voort. En op het moment dat je samen zegt, ja, er zijn bepaalde elementen daarvan die wij waarderen, ja, dan kan je daar verbinding in ervaren met elkaar. Waarbij ik natuurlijk wel als christen altijd zal proberen om jou te bekeren. Dat is mijn roeping. Maar het mooie van het christendom is dat ik dat niet met het zwaard zal doen. En dat is wel een heel groot verschil, wat mensen soms wel eens vergeten. Kijk, dat is ook het contrast met de islam. In de islam is het historisch ook zo geweest dat islam verspreid is met het zwaard. Terwijl mijn Heer, Jezus Christus, heeft aangegeven dat wat ik moet gebruiken is niet het zwaard, maar de prediking van het evangelie. En sommige mensen zullen zich laten overtuigen en sommige niet. De mensen die zich niet laten overtuigen zijn in mijn wereldbeeld niet slechtere mensen, maar mensen in wiens hart het wonder nog niet heeft plaatsgevonden. En dat betekent dat ik rustig afwacht, Vivian, totdat dat wonder ook bij jou gaat plaatsvinden. En tot die tijd heb ik respect voor jou en herken ik in jou een zondaar zoals ik er ook een ben. Dus ik ervaar gemeenschappelijke grond met jou en daarom kunnen wij samen in ons mens zijn verbinding maken. Maar het is wel anders als dat je in een besturingssysteem gelooft waarbij mijn ideologie verspreid kan worden met het zwaard. En dat is wel ondermijnend voor onze democratie.
Mag ik nog één ding daaraan toevoegen? Want je hebt christenen en je hebt christenen. En de afgelopen week, meen ik, heeft de Raad van Kerken besloten om een heel deel van de christelijke gemeenschap uit te sluiten. Waaronder Clariska ook, omdat de Raad van Kerken zegt, mensen die bijvoorbeeld PVV stemmen, of ik denk ook Forum, of in ieder geval een van die rechtse populistische partijen, die horen niet thuis in onze kerk. Want die leven niet volgens het evangelie. Kijk, en dat vind ik dus heel problematisch. Omdat je dan, je treedt dus in de positie, vind ik, waarin je helemaal niet moet treden. Iedereen als ik Christus zou zijn, zou ik denken, iedereen beleeft op zijn eigen manier het christendom. En dat kan ook als je in het wereldse leven op een populistische partij stemt. En het christendom is er niet om politiek te bedrijven. En dat doet de Raad van Kerken hier wel. En bovendien sluit je dus een heel deel van de mensen die zich christen voelen en noemen uit. En op het moment dat het christendom op zo'n manier wordt vertegenwoordigd, dan haak ik dus enorm af. En dan denk ik, ja, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want zo lees ik ook bovendien, zo lees ik de teksten niet. En wat heb je dan nog aan dit christendom? Wat dan eigenlijk in mijn ogen ook een heel zwak christendom is. Want waarom zeggen ze dit? Omdat er natuurlijk een asieldiscussie plaatsvindt en een immigratiediscussie en de islam. En we moeten het allemaal maar omarmen. En eigenlijk is wat zij zeggen, laten we zeggen, links-progressieve liberale gedachtegoed over, dan ben je een goed christen. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En ik denk dat mensen als Chris het daar ook volstrekt mee oneens zijn. En dan vraag ik me wel af, ja, op wat voor koers liggen die kerken eigenlijk? En hoe ga je een heel groot deel van de Nederlandse samenleving dan nog aanspreken met je gedachtegoed?
Ik weet niet of dat je wel eens het boek, dat u wel eens het boek van Max Weber heeft gezien of gelezen, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Maar het is juist zo dat onderliggend aan, denk ik, waarom Nederland zo succesvol is geworden, liggen een aantal opvattingen. Bijvoorbeeld het idee dat er zoiets is als het recht op privé-eigendom. En dat in combinatie met de christelijke werkethiek onder invloed van het Calvinisme, hè, waarbij mensen hard werkten en tegelijkertijd niet hun geld gingen uitgeven aan allerlei triviale zaken, maar gingen sparen, zorgde ervoor in Nederland dat er een soort middenklasse ontstond van mensen die langzaam wat geld hadden, die wilden investeren. Hè. En dat is eigenlijk, als je Max Weber ook leest, de reden geweest waarom het kapitalisme is ontstaan in het Westen. En daar is uiteindelijk zo'n beetje iedereen beter van geworden. Want dat heeft geleid tot innovatie, dat heeft geleid tot het feit dat er marktwerking ontstond, waardoor mensen die iets ontwikkelden wat nuttig was voor andere mensen, succesvol werden. Terwijl mensen die iets ontwikkelden wat eigenlijk een heel slecht idee was, dat werd weggefilterd op de vrije markt. En dat is precies de reden waarom de overheid heel vaak faalt in hun projecten, omdat zij niet afhankelijk zijn van dat selectiemechanisme. Zij zijn door belastinggeld te innen, krijgen zij een onbeperkte instroom van geld, maar de producten die ze ontwikkelen en de projecten die ze uitrollen, die gaan door of dat ze nu falen of niet. En de vrije markt zorgt ervoor dat mensen die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de levens van andere mensen uiteindelijk succesvol zullen zijn. En dat is waarom het zo frappant is dat je vaak mensen die geloven in communisme en marxisme, die zie je vaak wel met hun leuke YouTube-kanalen met iPhones rondlopen en alle producten van vrije marktkapitalisme, die een uitvloeisel zijn, let wel, van protestantisme. En nergens anders in de wereld is die vorm van vrije marktkapitalisme ontstaan en iedereen is daar uiteindelijk beter van geworden. En het idee dat kapitalisme leidt tot een grote kloof tussen rijken en arm en verdrukking van armen, het is het tegenovergestelde. Kapitalisme heeft juist mensen in de laagste klasse hun kwaliteit van leven naar boven getrokken. En het zijn vaak de mensen die wat meer een socialistische kijk hebben op eigendom, die het niet kunnen verdragen dat er mensen zijn die succesvol zijn, die uiteindelijk als hoogste doel hebben om de rijken armer te maken, maar de armen niet rijker te maken. Dat is uiteindelijk wat er gebeurt in alle voorbeelden die je kan geven van socialistische samenlevingen, die notie van privé-eigendom loslaten. Dus sociaal-economisch heeft christendom heel veel succes gebracht. En dat is, is een lang antwoord op een vraag, maar ik wilde toch dit eventjes uitleggen, omdat ik denk dat dit een groot misverstand is.
Ja, wel even nuance op dit verhaal. Kijk, het is onomstotelijk zo, hè, wij preken hier ook rampspoed en doem en zo, maar de wereld is de afgelopen decennia enorm op vooruit gegaan. En overal waar dus vrije markten werden geïntroduceerd, zijn samenlevingen in rap tempo rijker geworden, zijn mensen rijker geworden en zijn heel veel mensen, een krankzinnig aantal mensen is de afgelopen decennia uit armoede gehaald en tot de middenklasse gekomen. Maar het is natuurlijk niet alleen maar een succesverhaal, de politiek is er omdat het kapitalisme waar Kees het over had, om dat te temmen. He, en dat is ook gebeurd. Dat is in het Westen gebeurd, niet in de Verenigde Staten, maar wel vooral in Europa. Dat Rijnlandse model, dat Duitse model bijvoorbeeld, was een heel goed voorbeeld ervan hoe kapitalisme, dat inderdaad voorkomt uit protestantisme, maar ook op een ethische manier kan worden getemd door de werkende klasse heel veel rechten te geven. En dat sloeg op een gegeven moment ook door. Maar daar was dus een hele goede balans tussen werkgevers, werknemers, die ook in gezamenlijk overleg die Duitse industrie naar ongekende hoogte hebben gebracht. Dus dat ik ben ook zeer voor het westers kapitalisme. Dus ik ben ook altijd erg voor pro-Amerika, want Amerika wordt tegenwoordig ook zo enorm gedemoniseerd. Maar ik ben in essentie wel ook voor de mildere vorm ervan. En dat Rijnlandse model was daar een heel goed voorbeeld van. Dus ik denk dat Kees nu ook een beetje rustiger slaapt.
Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer. You can't say Jesus hated sinners, why did they go eat?